Broeders en zusters, ik wil u graag kort de gelegenheid geven om middels een stil gebed uw verwachting voor deze avond bij de Heer te brengen. En mocht er iets zijn wat nog tussen u en de Heer instaat en een zegen verhindert voor vanavond, dan kunt u dat nog belijden. Laten we een moment stil worden voor hem. Onze hulp en onze verwachting is van de Heer, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet loslaat wat hij ook in ons leven begonnen is te doen. En daarom genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we ook het vierde couplet van dit lied zingen. Gaan zitten. Laten we tot de Heer gaan in het gebed en deze avond ook in zijn handen leggen. Vader in de hemel, wij danken u dat wij vanavond volle vrijmoedigheid hebben om tot u te komen. Door de weg die gebaand is, een levende en een verse weg, gebaand door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u voor de vrijmoedigheid die wij door hem mogen hebben, ook deze avond. En wij danken u dat we onze verwachting voor deze avond van u mogen hebben. U die alle dingen leidt, u die ons een plaats heeft gegeven, waar we in alle vrijheid de Bijbel open kunnen doen. En we gaan vanavond de Bijbel open in het geloof dat u een woord voor ons heeft. Voor de jongste onder ons tot de oudste. U heeft een woord voor ons. U spreekt vandaag door uw woord. En laat het zo bij een ieder van ons zijn dat wij zullen zijn als de gemeenteleden in Thessalonica. Dat ze dat woord niet aanvaarden als een mensenwoord, maar als Gods woord. Een woord dat levend is en krachtig. Een woord dat leven wekt en leven onderhoudt, leven voedt. Heren, ik bid u voor diegenen die hier gekomen zijn en u nog niet kennen, laat het vanavond een avond zijn waar ze een ontmoeting mogen hebben met u door uw woord. En voor het eerst in hun leven hun knie voor u zullen buigen. En u zullen aanvaarden, o Heer Jezus Christus, als hun persoonlijke Heer, als hun persoonlijke Heiland. Maar laat het vanavond ook tot opbouw zijn van alle die u kennen. Als het gaat over het navolgen van de Heer Jezus, dat we zullen volharden in die navolging. Te midden van heel veel afval en verval wat we om ons heen zien. Dat we zullen toenemen, dwars tegen die afval in kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. En we bidden het u, dat u in ieder van ons voedt met honger en dorst naar hem. Omdat u hongerige te eten geeft, dorstige te drinken geeft en u gezegd heeft, Heer Jezus Christus, ik ben het brood des levens, ik ben het water des levens, wie van mij eet en van mij drinkt, die zal in eeuwigheid niet meer hongeren en niet meer dorsten. U wil ook vanavond onze volle verzadiging zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u vanavond tot ons gaat spreken. En ik bid u voor een ieder die hier is, of we ons in een vreugdevolle tijd bevinden, of dat we zorgen en verdriet hebben, laten we vanavond niemand anders mogen zien En niemand anders mogen horen dan de Heer Jezus alleen. Want wie de stem van de Zoon van God gehoord zou hebben, ook vanavond, die zal leven. Bedenk ook in deze dagen bijzonder aan uw volk Israël. We houden van hen omdat het uw volk is. We begrijpen hen niet altijd, maar we geloven dat u tot uw doel gaat komen ook met uw volk. Ik bid u voor allen die over hen gesteld zijn. Geef hen wijsheid die van boven is en verbreek de wijsheid van beneden. Heere, werk onder uw volk, ook als het gaat om het evangelie. Dat zij de reeds gekomen Messias zullen aanvaarden als hun persoonlijke Heer en Heiland. Want het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En we zien uit, o God, naar dat rijk van vrede en gerechtigheid. En dat zal komen als de vredevorst daar zal zijn. Zo leggen we alle dingen in uw handen. Wij danken u dat u beloofd heeft met ons te zijn, tot aan de voleinding van deze wereld. Dat u ons zal leiden door uw geest die in de waarheid leidt. En we willen vanavond heel bewust ons hart voor u openen. En tegen u zeggen, spreek Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Verheerlijk zo uzelf, geef ons een heerlijk uur met elkaar. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen opwekking 400, Liefde was het onuitputtelijk. En dat zijn twee coupletten. Liefde was het onuitputtelijk. We mogen vanavond de Bijbel open doen in het Nieuwe Testament. En ik heb permissie gekregen om vanavond te lezen uit de herziene Statenvertaling. Jullie zijn vertrouwd met de MBG. Ik was voorheen vertrouwd met de Statenvertaling en ik ben overgegaan tot de herziene Statenvertaling. Dus Ik hoop een beetje op uw begrip deze avond, maar we komen er vast uit. We gaan lezen in de brief die Paulus schreef aan de Efeziërs, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 30 tot en met hoofdstuk 5 vers 8. Ik noem u als schriftlezing Efeze 4 vers 30 tot en met Efeze 5 vers 8. Daar lezen we het woord van God en als we dat lezen dan doen we dat in het besef dat de God van hemel en aarde, de schepper van alle dingen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, ook vanavond tot ons, tot u, jou en mijn, spreekt. Daar staat het volgende in vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn en geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En er komt de kerntekst voor vanavond, vers 1 en 2 van hoofdstuk 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Tot zover. We willen met elkaar nadenken over vers 1 en 2 van Efeze 5. En het thema voor deze avond is: wees navolgers van God als geliefde kinderen. En ik wil dat met name toespitsen op de tijd waarin wij leven. Voordat we dat gaan doen, gaan we nog een lied zingen. En dat is Johannes de Heer 51, uw woord, o God. Johannes de Heer 51. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor de gemeente. En volgens mijn lijstje is dat na de verkondiging een collecte voor het bouwfonds. Na de prediking zingen we zonder dat ik dat verder aankondig, dus dat is even belangrijk voor de organist en de pianist, uit de bundel van Johannes de Heer, lied 585. Dus dat zingen we direct aansluitend na het amen van de preek. En dat is een gebed. En wat we straks gaan zingen is, ik geef mezelf aan u volkomen, ik geef mijn gans aan u, o Heer, ik wil alleen voor u gaan leven, ik leef voortaan mijzelf niet meer. En ik zeg nu alvast, zing dat zo dadelijk als een gebed en je zal begrijpen waarom. 585 uit de bundel van Johannes de Heer. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. Broeders en zusters, de apostel Petrus, die onderwijst in 1 Petrus 2, het 21ste vers, dat het de roeping van een christen is om de Heer Jezus te volgen, om hem na te volgen. En misschien, je bent jong en je zoekt naar je roeping in je leven en je zegt, wat is mijn roeping vandaag in 2014? Nou, dit is je roeping. Wees een navolger van God. Dat allereerst. Die roeping hoef je niet zozeer ver weg te zoeken, maar die is heel dichtbij. Wees een navolger van God. Petrus roept in dat gedeelte op tot navolging, tot het drukken van de voetstappen van de Heer Jezus. Ik ben geboren en getogen in het Westland, dat ligt bij de kust, bij het strand. En als ik daar met mijn kinderen nog wel eens kom en ik maak een strandwandeling, dan is dat eerste gedeelte voor hen heel pittig. Dat is zacht zand. En na de mate dat we dichter bij de vloedlijn komen, wordt dat zand harder. Maar die eerste stappen voor die kleine schoentjes is dat heel zwaar, die kleine voetjes. Maar mijn maat, 45, 46, als die voorop gaat en zij zetten hun voetstappen in die van mij, dan heb ik gezorgd voor vast fundament, voor een vaste ondergrond, dat kan je volgen. Dat is het beeld wat Petrus gebruikt. Wees een navolger van God. Zet je voetstappen daar waar hij gewandeld heeft. Hij gaat voorop, je hoeft slechts te volgen. U kent dat lied misschien wel. Volgen, volgen, ik wil Jezus volgen. Dat is het. Dat is onze roeping. Om achter de heiland aan te gaan. En nu zegt iemand vanavond, maar hoe zit dat nou? Weet u wel in wat voor gemeente u spreekt? U spreekt hier voor het eerst, maar wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. We zijn kinderen van het huisgezin van God. We zijn broeders en zusters van elkaar. En heeft een kind nu nog aansporing nodig tot navolging? En dat kom ik nog wel eens tegen in heel veel gemeenten. We zijn toch kinderen van de Heer en we zijn toch vrij van de wet. We leven toch onder de genade en we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat is toch wat Paulus leert in die eerste verse van hoofdstuk 1 van de Efezebrief, toch? En komt u nou vanavond met een aansporing, met een vermaning om de Heer Jezus na te volgen? Ja, dat kom ik. Want uit het gedeelte wat we vanavond voor ons hebben, blijkt dat juist kinderen aansporing nodig hebben. Juist geliefde kinderen. Die hebben aansporing, die hebben vermaning nodig. Want Paulus spreekt tot de gelovigen, dat is heel duidelijk, Efeze 1 vers 1. Aan de heiligen en de gelovigen die te Efeze zijn. En over hun hoofden heen komt dit woord vanavond tot u, jou en mij. Geliefde van God in Enschede, of waar u dan ook woont. Blijk is dit gedeelte, hebben wij als kinderen van God aansporing nodig. Nou, en als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ik heb 3 zoons. Een mannenhuishouden bij ons. Die jongens hebben aansporing nodig. Om hun bord leeg te eten. En als ze wat ouder worden, om hun huiswerk te maken. Aansporing. En soms zitten ze onder het eten een beetje weg te dromen. En dan zeg je, hé, waar zit je met je gedachten? Je bent er niet bij, je moet je bord leeg gaan eten nu. En die vermaning van mij, die heeft als doel dat zij komen tot de volwassenheid. En dat zijn allemaal kleine stukjes die die grote ketting gaan vormen. Die kleine schakeltjes. Ze hebben die aansporing nodig, want ik verlang als vader dat zij op een gegeven moment zelfstandig kunnen handelen en kunnen wandelen in de maatschappij. Is toch heel positief die aansporing, die vermaning? Is toch helemaal niet negatief? En sterker nog, omdat het mijn kinderen zijn, spoor ik ze aan. Daarom. Omdat ik ze intens lief heb. Wilt u dat even vanavond goed vasthouden voordat ik verder ga? God spoort zijn kinderen aan. En wel zijn geliefde kinderen. Met als doel dat wij komen tot geestelijke volwassenheid. En dat wij staande blijven in een tijd van secularisatie, afval en verval. Dat wij fris en fruitig, jongelui, ik ben blij dat jullie er zijn, ook in 2014 de Heere Jezus zullen volgen. Niet met een lang gezicht, maar zoals Corrie ten Boom zei, met een rond gezicht. Verblijd u in Jezus, uw Heer, want het beste, zei ze, dat komt nog. Bent u zo'n christen? Wees een navolger van God als een geliefd kind. Nou, Paulus die gebruikt in dat eerste vers van Efeze 5 het beeld van de vader-kindrelatie. Een vader die zijn kind aanspoort. In dit geval is de Heere God de Vader en wij mogen zijn geliefde kinderen zijn. Want het woordje navolgers, nou dat komt van het werkwoord navolgen. En als je dat in het Grieks bestudeert, dan staat daar een mooi woord. De Engelse vertaling die geeft dat ook weer. Imitator. Imiteren, nabootsen, nadoen. En dat is mooi wat hier staat. Wees een imitator van God als een geliefd kind. Wat wil Paulus hier duidelijk maken? Paulus die wil hier dit duidelijk maken, dat in ons leven, in het leven van Gods geliefde kinderen, iets van God zelf openbaar komt. Dat hij zichzelf erin terugziet. Wees een navolger van God. Wees een imitator van God. Dat de karaktertrekken van God in jou en mij zichtbaar worden. Waartoe zijn wij uitverkoren? Paulus zegt in Romeinen 8 vers 29. Om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon van God. De Heere Jezus Christus. Dat jij en ik zelfs in 2014 op de Heer Jezus gaan lijken. Dat is het verlangen. En laten we eerlijk zijn. Nou ja, ik heb dan 3 zoontjes. En als ik bij ons op het dorp loop en mensen komen mij met mijn kinderen tegen. En ze zeggen tegen mij, nou je hoeft niet te vragen van wie dat er een is. Nou dan ben ik, dat uit ik natuurlijk niet. Hè, je houdt je een beetje, maar je bent natuurlijk apentrots. Een glimlach van oor tot oor. Want ze zien iets van jou, het positieve uiteraard. Ze zien iets van jou in je kinderen terug, dat. Dat is mooi. Ik blijf even bij het positieve uiteraard. Ja. Maar dat is bijzonder en daar ben je trots op als vader. Er wordt iets zichtbaar in je kind, van wat ze in jou zien. Een eenvoudig voorbeeld, maar dit is wat Paulus neerzet in Efeze 5, het eerste vers. Wees zodanig een navolger dat deze wereld in jou de Heer Jezus terugziet. En dat God als die naar u en mij kijkt, met eerbied gesproken zegt, dat is er een van mij. Daar in Enschede. Daar herken ik mezelf in. Dat is echt een navolger van me. Die heeft de focus op mij. Ten alle tijden. En dat ligt op het hart van Paulus, om aan de gemeente in Efeze bekend te maken, maar ook vanavond te onderwijzen aan u, jou en mij, die in een heel andere plaats leven, die in een heel andere tijd leven, die naar mijn overtuiging leven vlak voor de komst van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. In die tijd mag ik dit woord aan u doorgeven. Wees en blijf een navolger van God. De Bijbel leert dat de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zich geopenbaard heeft in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus. En dat lezen we ook in de Evangelie, Johannes 14 vers 9. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus tegen Filippus, die heeft de Vader gezien. En als God de Vader naar zijn Zoon, de Heer Jezus, keek, dan zag hij zichzelf in hem terug. Hij herkende zichzelf in hem. En mag ik nou de eerste vraag eens stellen voordat we verder gaan? Als God nou naar u kijkt. En als God naar jou kijkt. wat is dan zijn getuigenis over uw leven? U weet die geschiedenis van die stem die daar uit die wolk kwam. Deze is mij mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb. Je zal zeggen, ja, maar Jacques, dat is veel te hoog om dat vandaag te zeggen. Nou, weet je wat ik geloof? Dat jij en ik, die door tweede geboorte zijn gekomen, in een vormingsproces ons bevinden. En dat God ons wil veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zodat de Heer Jezus meer en meer in ons zichtbaar wordt. En dat God dat getuigenis ook kan geven over u, jou en mij. Dit is mijn geliefde kind. Die wandelt in mijn weg. Ik heb behagen, welbehagen in hem of haar. Ja, maar Jacques, dat ben ik helemaal niet waard, zegt u. Het gaat er ook niet om wat u zichzelf waard vindt, maar hoe God naar u kijkt. Hij kijkt naar de intenties van uw hart. Zijn die oprecht ten opzichte van hem? Bent u een navolger van hem? En let nu goed op. Die oproep van Paulus, die heeft niks te maken met wetticisme. Ik krijg nogal eens verwijt op mijn prediking. Ja, bij jou moet je weer zoveel. We zijn net vrij en dan horen we die boodschap en dan moeten we weer zoveel. Nee, dat heb ik niet begrepen. Deze oproep van Paulus heeft niks te maken met wetticisme, integendeel. Dit is pure vaderlijke zorg over zijn kinderen, dat het ze goed zal gaan. Liefdevolle zorg van de Vader over u, jou en mij. Dat is toch reden om de Heer voor te danken, te loven en te prijzen, dat zijn ogen op ons zijn. En dat Hij als onze schepper en als onze herschepper, als onze hemelse Vader, exact weet wat jij en ik vandaag nodig hebben. En misschien heb je vanavond wel nodig, 21 september 2014, een aansporing omdat je verflauwd was in de navolging van de Heer Jezus. Dat kan zomaar. Dan is dit woord vanavond voor u of voor jou. En neem het ter harte, want er zit een kloppend vaderhart achter. Het heeft niks te maken met wetticisme, nee, want als geliefd kind van de Vader volgen wij de Heer Jezus niet na om iets te verdienen. Wij volgen hem ook niet na om onszelf te bewijzen. Wat een ontspannenheid, hè, die navolging. Want onze identiteit ligt vast in het feit dat we aangenomen zijn door tot kinderen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Onze identiteit, ons zelfbeeld is bepaald door het feit, wordt bepaald door het feit dat we kind van de Allerhoogste God zijn. En het is de liefde van diezelfde Vader die ons tot navolging aanspoort. En luister goed, Paulus spoort ons niet aan tot navolging van kerken. Nog minder tot navolging van predikanten, voorgangers of wat dan ook. Hij spoort ons ook niet in de eerste plaats aan om navolger te zijn van een bepaalde theologie of een bepaalde dogmatiek, al zijn er in de Bijbel ook leerstellingen. Paulus spoort aan tot navolging van een persoon. En daarvoor zijn Paulus' ogen open gegaan. Paulus die een Jood was en de Heer Jezus had ontmoet op de weg naar Damascus. Die is helemaal vol van de Heer Jezus geworden. Hij heeft nieuw leven ontvangen, leven uit God wat blijft tot in eeuwigheid. En hij is er gewoon helemaal weg van en hij wil jou en mij meenemen. En hij getuigt later van diezelfde Heer Jezus. Het leven is mijn Christus. Sterven is winst. Kan je dat ook getuigen vanavond? Kunt u dat getuigen? Want let wel op, alleen als uw leven Christus is, jongelui, alleen als je leven Christus is, alleen dan is sterven winst. Ik doe ook aan evangelisatiewerk, aan de deur, op straat. En er zijn zoveel mensen die een zachte dood willen sterven en de heerlijkheid tegemoet willen gaan. Hoe dat er dan ook uit mag zien volgens hen. Maar ze willen niet de weg bewandelen die tot dat leven leidt. En daar gaat het nou juist om. Het gaat erom dat in dit leven Christus u alles is. En dat is een proces waar je in mag groeien. Maar als in dit leven uw leven Christus is, dan alleen, maar dan ook geheel en al, is uw sterven winst. Wat een uitzicht, hè? Wat een vooruitzicht. Dus we volgen geen kerken of wat dan ook na. En dat is belangrijk in deze tijd. Er zijn veel mensen die worden beïnvloed door allerlei voorgangers, uit wat voor hoek ze dan ook komen, en die binden mensen aan zichzelf. En ik doe veel nazorg en mensen raken teleurgesteld in mensen. Mensen raken teleurgesteld in kerken, in stichtingen en stromingen. Maar weet u wat de Bijbel zegt? Wie zijn hoop op Jezus vestigt, wie in hem gelooft, die zal nooit beschaamd worden. Daar staat in het Grieks, die zal nooit teleurgesteld worden. En als we nou vanavond met elkaar besluiten, we vestigen geen vertrouwen meer op mensen, of op wat dan ook, we vestigen ons vertrouwen alleen op Jezus. Dat scheelt zoveel nazorg. En ik bedoel dat niet cynisch, maar ik bedoel dat vanuit bewogenheid. Wij moeten mensen aan de Heer Jezus verbinden. Hij heeft gezegd, maak de volken tot mijn discipelen. Waarom? Hij beschaamt niet. Hij is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. En heb je dat ontdekt in je leven? Hij is de rots waarop ik bouw, onwankelbaar. Altijd dezelfde. Mensen zijn net als het weer. Vandaag is het zus en morgen is het zo. Maar ik verkondig u een onveranderlijke God die zich in Jezus Christus geopenbaard heeft. Wees een navolger van hem. We gaan verder. Want wat zegt vers 2 nog meer? Die navolging, die wordt gekenmerkt door een wandel in de liefde. Dat is mooi, hè? We zijn geliefde kinderen. Maar die navolging wordt gekenmerkt door wandelen in de liefde. Eerst dat werkwoord wandelen, dat is mooi. Ik reed hier naartoe, het is hier een stuk groener als bij ons. Je kan hier heerlijk wandelen, denk ik. Mooie omgeving. En wandelen in de Bijbel heeft eigenlijk drie betekenissen. En dat is heel belangrijk, ook voor ons vandaag in de wandel met de Heer, in de navolging van de Heer. Wandelen, drie betekenissen. In de eerste plaats getuigt wandelen van in de rust zijn. Ontspannen. Ja, je komt ook snel wandelaars tegen. Dat zijn mensen die wandelen niet en die lopen niet hard. Die weten niet wat ze willen, lijkt het soms wel eens. En dat ziet er dan ook vaak gespannen uit. Beetje gestrest, snel wandelaars. Maar wandelen in de Bijbel heeft altijd de betekenis van in de rust zijn. Ontspannen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Ben je dan in de rust of niet? Dat is rust. En daarvoor is hij gekomen. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. In een onrustige wereld is de God die wij dienen ons rustpunt, waarin mijn anker eeuwig hecht. Tweede betekenis van wandelen, Henoch, je kent hem wel, u kent hem wel. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Wat betekent dat woordje wandelen daar nou? Dat duidt op intimiteit met God. Ik moet er altijd aan denken, als ik over Henoch spreek, moet ik altijd denken aan broeder Anne van der Bijl. Die legde dat stukje een keer uit en ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar ik hoop dat u de moraal begrijpt. Hij zegt, Henoch en de Heere God, die wandelde zo op, en dat heb je wel eens, hè, als je met iemand gaat wandelen, pastoraat doe ik vaak wandelend. Dan deel je veel makkelijker dingen. En dan kijk je ergens anders heen en je praat toch tegen de persoon die naast je loopt. Dat is ontspannen. Maar Henoch wandelde met God en ze waren zo intiem met elkaar, ze waren zo verknocht aan elkaar. Ze deelden elkaars harten en elkaars gedachten, dat ze de tijd waren vergeten. En na een dag gewandeld hebben, zei de Heere God tegen Henoch, Henoch, het is nu 5:30, we moeten nu gaan afronden, maar we zijn nu dichter bij mijn huis dan bij dat van jou. Laten we nu maar doorlopen. En Henoch was niet meer zo intiem. Dat je de tijd vergeet. Is dat herkenbaar in uw leven? Kent u de Heere God zo? Niet als een God van wetten en regels of van een God van afstand. Intimiteit. Heb je dat vandaag al gehad? Ben je intiem geweest met de Heere Jezus? Dat je zijn stem gehoord hebt. Omdat je vanmorgen bij hem geweest bent. Dat is het. Intimiteit met God, de tweede betekenis van wandelen. Henoch wandelde met God. Hij kende, net als Mozes, God van aangezicht tot aangezicht. En dan leven wij onder een nieuw verbond. En dan hebben wij door de Heer Jezus een vrije toegang tot de Vader. En we hebben de Geest ontvangen, waardoor wij mogen zeggen, Abba, Vader. Vader-kindrelatie. Vindt die mooi? Intimiteit. Het is kenmerk van een christen. En jongelui, ik ben gedoopt door een oude Bijbelleraar. Maar die zei, als je zo met God leeft, beleef je altijd wat. Dat vond ik mooi. Hij zei, als je met God leeft, leef je altijd wat. Het is niet statisch, dat leven met hem is dynamisch. Vroeger dacht ik, toen ik jong was, als je een christen op zijn schouder slaat, dan komt er een stofwolk uit. Maar het leven met God, dat bruist, dat is dynamisch, dat is in beweging. Hij is de levende. En hij laat mij in dat leven delen. Ik mag een nabij leven met God kennen. Ik heb een reformatorische achtergrond en dan zongen we vaak dat versje uit Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen woont. Ouderwets, maar wel mooi, hè? Dat is het. God kennen als een God van nabij, dat is wandelen met hem. En dan moet je in het eindtijd doen, dat contact met hem blijft. Te midden van al die stemmen en geluiden om ons heen. Dat je afgestemd blijft op je meester. Dan kan je in rust wandelen. De derde en laatste betekenis van het woord wandelen. Dat is wat Paulus bedoelt in de Filippenzenbrief. Hij zegt daar in Filippenzen 4 vers 20, maar onze wandel is in de hemelen. Dat heeft niet te maken met in de rust zijn zozeer. Dat heeft ook niet te maken met intimiteit, weet je waar dat mee te maken heeft? Met de koers van je leven. Waar beweeg je nou naartoe? Ben je nou hemelsgericht of ben je aardsgericht? Wat is je focus? Ja, ik ben gericht op de dingen die boven zijn. Waarom? Omdat mijn Heer en Heiland daar is. Het hoofd van het lichaam en ik maak deel uit van het lichaam. Ik ben gericht op hem en ik verwacht hem. Weet u waarom weinig mensen de Heer Jezus in de lucht verwachten? En dat is een scherpe opmerking, maar het is wel waar. Omdat hun wandel niet in de hemel is. Die zoeken het hier beneden nog. En als ik het hier naar mijn zin heb, ben ik zoek het hier beneden. En ik zoek heel mijn heil en zaligheid hier beneden. In de dingen waar heel de wereld hun heil in zoekt. Ja, waarom zou ik hem uit de lucht verwachten? Maar onder het oude verbond God, zijn komst is het die mijn heil volmaakt. Maar is het nu anders? Zijn komst straks. Is het die mijn heil helemaal compleet maakt. Waarom? Johannesbrief. Ik zal hem zien zoals hij is. Zie daar niet naar uit? Gaat al ons begrip te boven. En ik zal hem gelijk zijn zoals hij is. Nu nog in de vormingsproces, maar er komt een moment dat ik hem gelijk zal zijn. Bijzonder, hè? Daar zie ik zo naar uit. Naar dat moment. En daarom is mijn wandel in de hemel gericht. Daar moet je je tentpinnen niet zo diep slaan. Ik ben dit jaar voor het eerst wezen kamperen. En ik zat in Zeeland. Er stond een hoop wind. En al die mensen allemaal lijntjes erbij zetten. Want ze dachten allemaal, de tent gaat de lucht in. We slaan onze pinnen zo snel vast, hè? Maar je moet zo kunnen vertrekken. Nou, dat kan als je hemelsgezind bent. Als je hem verwacht. Als je zoekt de dingen die boven zijn. Drie betekenissen van wandelen. Rust, intimiteit en levensrichting. En ik hoop dat je voor jezelf de toets aanlegt in je eigen leven. Hoe zit het nu bij mij? We gaan verder. Want die wandel, die navolging, ja, die wordt helemaal gestempeld door de liefde. Mooi is dat, hè? We zijn geliefd en we mogen wandelen door de liefde. Omdat we de geliefde hebben leren kennen. Door het geloof, de Heer Jezus Christus. De geliefde van de Vader. We wandelen door de liefde. Welke vorm van liefde is dat? Want in het Grieks heb je een aantal onderscheidingen van het woord liefde. Nou, ik kan ze niet allemaal behandelen. Waar het hier om gaat is de agape-liefde. Had u niet anders verwacht natuurlijk. Dat is een liefde die ik eigenlijk niet kan omschrijven. Want dat is een liefde van goddelijke oorsprong. Dat is een goddelijke liefde. Dat is een liefde zonder aanzien des persoons. Kijk, wij hebben wel eens iemand lief omdat die persoon een bepaalde prestatie heeft geleverd. Of omdat die persoon een bepaald karakter heeft. Wat aansluit op mijn karakter. En dan zeggen we, nou ja, hem kan ik wel liefde geven, maar haar? En daarom ga ik misschien liever in dit vak bij haar zitten, of liever in, u kent het wel. Liefde? Nee, dat is geen liefde zonder aanzien des persoons, zoals wij vaak handelen. Maar God heeft een liefde die is zonder aanzien des persoons. En dat is voor mij reden tot blijdschap, tot dankbaarheid. Want als hij de persoon van mij had aangezien, dan was hij aan mij voorbij gegaan. Herkent u dat in uw leven? Maar hij schonk een liefde en openbaarde liefde. Die is zonder aanzien des persoons. En daarom kon ik er ook in delen. En daarom ben ik zo blij dat die liefde geopenbaard is. Die heeft God niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft de hemel leeg geschonken in de zending van zijn zoon. De geliefde. Het is ook een liefde die niet eist. Heel veel wat vandaag voor liefde doorgaat, is een liefde die eist. Denk maar even alles wat liefde wordt genoemd op het gebied van seksualiteit. Dat heeft vaak te maken met de behoeftebevrediging van mezelf. Mijn eigen ego, mijn ik moet gestreeld worden. En zo niet, dan zal de omgeving merken dat het zo is. Begrijp maar, dat is allemaal ik gericht. Het is geen echte Bijbelse liefde. Nee, de liefde zoals hier beschreven staat, die eist niet, die is niet op zichzelf gericht, maar die liefde is op de ander gericht. Want ik heb het geleerd van de geliefde, de Heer Jezus Christus, die in de volheid van de tijd zei, Vader, hier ben ik, Hebreeën 10, om uw wil te gaan doen, indrukwekkende woorden. En hij is gegaan, vrijwillig, naar een wereld verloren in zonde en schuld. Agape liefde, dat is dus een zelfverloochenende liefde, de hoogste vorm van liefde, en luister goed, dat is de norm, de standaard voor uw, jou en mijn geestelijk leven. Dat wij door die zelfverloochenende liefde wandelen in de eindtijd. Nou gaan we even een uitstapje maken. Blader even met me mee naar Matteüs 24. Dit moet u even vasthouden. Wees een navolger van God als een geliefd kind. En wandel door de liefde, door de agape, door de zelfverloochenende liefde. En in wat voor tijd krijgen wij nou juist die oproep? En ik hoop dat u de lijnen pakt vanavond. Matteüs 24, de eindtijdrede van de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus daar in vers 12 van hoofdstuk 24? En doordat de wetteloosheid zal toenemen, Matteüs 24 vers 12, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen, niet van allen, maar van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Welke vorm van liefde denk je dat hier bedoeld wordt? Dat is hetzelfde woordje als wat gebruikt wordt in Efeze 5, het tweede vers. De agape liefde. De zelfverloochenende liefde. Die andere vormen die zullen er heus nog wel zijn. Maar die hoogste vorm van liefde, laat ik het nou maar zo zeggen. Die liefde is die zichzelf verloochent. Jezus zegt daarvan. Als je één teken wil weten. Waaraan je kan weten dat mijn komst aanstaande is. Dan is het dit. Dat de zelfverloochenende liefde, die zal verkillen. Die zal verkouden. En wanneer gebeurt dat? Als de wetteloosheid toeneemt. Het leven zonder wet. En onder het nieuwe verbond is dat het leven zonder het woord van God. 66 boeken. Van Genesis tot Openbaring 22. Als we de Bijbel loslaten, dan hadden velen de verwachting, dan delen we nou echt in echte vrijheid. Als we het woord van God loslaten, dan hebben we vrijheid, dan hebben we blijheid, dan hebben we broederschap. En wat zegt het woord van God? Wat zegt Jezus zelf in zijn dagen al? Als de wetteloosheid toeneemt, de ongerechtigheid. Het gevolg daarvan is dat de liefde verkilt. Dus een mens snijdt zichzelf in zijn eigen vingers. Dat is het aangrijpende. En dat is de verblinding van vandaag. Los van het woord van God krijg je alleen maar verkilling van liefde. U zal zeggen, ja, in de wereld. Dit dringt ook door in de christelijke gemeente. En is het juist daarom niet op zijn plaats vanavond? Om als kinderen van God aangespoord te worden, vermaand te worden, vanuit een liefdevol vaderhart. Wees en blijf een navolger van God als een geliefd kind. En wandel, als je die liefde om je heen ziet verkillen, juist door die zelfverloochenende liefde. Want als de christelijke gemeente, de schuilplaats hier in Enschede, deze liefde niet meer onderwijst en niet meer praktiseert, waar zal Enschede dan hun liefde leren kennen? Waar zal Enschede dan de echte liefde, moet ik zeggen, leren kennen? Als wij het niet meer praktiseren? Voelt u? Het is een zegen om een kind van God te zijn, om een geliefd kind te zijn. Maar we hebben een hoge roeping vandaag. Een hoge verantwoordelijkheid. Om ook als zodanig te wandelen. Blader even mee. En dan ga ik ongeveer beginnen met afsluiten. 2 Timotheüs 3. Paulus roept ons op in de Efezebrief. Wandel door de liefde. De Heer Jezus profeteerde in zijn dagen die zelfverloochenende liefde. Die wordt minder, die verkeelt. En ik hoop dat u de dingen zelf ook toepast. Als ik alleen nou kijk naar de gebrokenheid in gemeenten, in gezinnen en in huwelijken. Dat was vroeger iets van buiten de gemeente, echtscheiding. Maar het is de gemeente binnengekomen. En veel voorgangers en predikanten en oudsteraden zijn daarmee bezig vandaag. Dit is eindtijd, lieve mensen. Teken aan de wand. Teken van Jezus' spoedige komst. Paulus die schreef aan Timotheus, 2 Timotheus 3. En hou dan even dat woordje liefde vast, want hier wordt het concreet gemaakt door de apostel. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dit is het. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig. Grootsprekers. Hoogmoedig, dat wil zeggen arrogant ook. Lasteraars, hun ouders ongehoorzaam. Een gigantische gezagscrisis vandaag. In verschillende lagen van de maatschappij. Ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Heel de discussies over homoseksualiteit en alles wat daarmee samenhangt. Dit is wat hier staat. Onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, dat wil zeggen onbeheerst, terwijl een aspect van de vrucht van de geest is zelfbeheersing. En in de eindtijd, in de laatste dagen, gaat dat ontbreken. Mensen kunnen zichzelf niet meer beheersen. Ze leven als losgeslagen projectielen. Wat ik nu wil, dat moet nu bevredigd worden. Dat is het. Wat zegt Paulus nog meer? Je zegt, ik word er niet echt vrolijk van. Nou, blijf even meelezen. Onmatig. Even kijken, waar zijn we? Onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, dat wil zeggen opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. De Heer Jezus profeteerde het, de liefde zal verkillen als mijn woord wordt losgelaten. En dan vers 5, aangrijpend. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Uiterlijk misschien alles op orde. Schoon klinkende woorden. Maar toch voortlevend in de zonde. Dat is tekenend voor de eindtijd. We lezen het van de Heer Jezus. Hij profeteerde het. We lezen het hier in 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5. En nu komt hij. Terugkoppelen naar Efeze 5. En juist in die tijd, want we zien het allemaal in vervulling gaan, toch? Om ons heen, dit wat we nu lezen. In die tijd hebben wij, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, te Enschede, de roeping om navolgers van God te zijn en te blijven. In welke tijd? Juist als je dit ziet gebeuren. Juist als je deze dingen voltrokken zie worden. Juist in die tijd worden wij persoonlijk en als gemeente opgeroepen tot trouwe, volhardende navolging. En daar, kijk goed, daar waar de agape-liefde afneemt, is het de roeping van de Nieuwtestamentische gemeente om juist te groeien in die liefde. Zodat in een koude, kille wereld, en ook Enschede wordt killer, de schuilplaats echt een schuilplaats is. Waar God het voor het zeggen heeft. Waar de liefde van Christus overheerst. Waar we als broeders en zusters met elkaar omgaan. Waar we wandelen als geliefde kinderen. En dat als er een vreemde hier binnenkomt, hij zal proeven, God is in ons midden. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Dan hoef je weinig moeite te doen om vandaag verschil te maken in Enschede, toch? Lieve mensen, dat is onze roeping. Want als de christelijke gemeente dit niet meer leert en praktiseert, waar zal de wereld nog de echte liefde kunnen aantreffen? En Paulus roept u, jou en mij ertoe op om een navolger te zijn. En nou de laatste gedachte, we gaan nog even terug naar Efeze 5. Want nu zegt iemand tegen mij, het is helemaal duidelijk Jacques, wees een navolger van God. Als een geliefd kind. En Paulus voegt eraan toe, en wandel in de liefde. Misschien zegt iemand, heb je nou ook een voorbeeld waar ik me een beetje aan kan spiegelen? Hoe die navolging er dan uitziet. Hoe die overgave er dan uitziet. Ik heb iemand gevonden. Die het echte plaatje van overgave heeft laten zien. Die ten alle tijde trouw is geweest aan de roeping van zijn vader. En waarvan in Johannes 4 vers 34 staat. Het doen van uw wil, o vader, is voor mij eten en drinken. U weet over wie ik het heb. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Want wat zegt Paulus? Zoals op die manier ook Christus zich voor ons heeft overgegeven. Als u zegt, hoe moet ik me overgeven, hoe moet ik volgen? Zoals Christus zichzelf heeft overgegeven. En dan worden er de twee technische termen genoemd. En we zijn al iets verder in de boodschap, dus u heeft al veel gehoord, maar dan moet u nog even bijblijven. Twee aspecten uit de Oud-Testamentische offerdienst, dat is heel mooi. Op welke manier heeft de Heer Jezus zich gegeven? In de eerste plaats als slachtoffer. En in de tweede plaats ook als offergave. Als offergave en als slachtoffer. Is niet hetzelfde. Ik zal het uitleggen en dan valt u het. Offergave, daar lees je van voor de schrijvers onder ons. Dat vind ik mooi dat ik dat zie. Leviticus 2, daar gaat het over offergave. Wat waren dat voor offers? Nou, dat waren onbloedige offers. Bijvoorbeeld de eerstelingen van de oogst of de koeken. Dat waren onbloedige offers. Bijvoorbeeld het spijsoffer. Het leven van de Heer Jezus, om en nabij de 33 jaar, was een onbloedig offer. Toewijding aan zijn vader. Vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. En als hij de zijne heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. 33 jaar lang, in levende lijven, toegewijd aan hem. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Hoe is uw leven? Zoals het nu is. Jongelui, wacht niet tot later. Misschien moet je vanavond tegen je vader of tegen je moeder zeggen, papa, mama, ik wil mijn hart voor de Heer Jezus openstellen. Ik wil hem toelaten in mijn hart in mijn leven. Kan je vanavond vrede ontvangen, voor zover je dat nog niet hebt. En dan begint het echte leven. En dan mag je je leven gaan toewijden als offergave. In levende lijven, vandaag, in je werk, in je gezin, achter het aanrecht op je kantoor. Een offergave aan hem. Laat je leven Christus zijn, heb ik net gezegd. Offergave. God kan je op een geweldige manier gaan gebruiken. Juist als je jong bent. Daar verlangt de Heer naar. Zo heeft de Heer Jezus zichzelf gegeven. Maar dan ook slachtoffer. Leviticus 3 tot en met 5. Nou, dit hoef ik niet meer uit te leggen natuurlijk. Als offergave een onbloedig offer was, dan is slachtoffer een bloedig offer. En ook op die manier heeft Christus zichzelf overgegeven. Hij was uiteindelijk de man van smarten. Als een lam is hij ter slachting geleid. En Jesaja profeteerde over hem. En Johannes wees hem aan. Zie het lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Jezus heeft ook het offer gebracht van slachtoffer. Een bloedig offer. Denk erom, Jezus is niet vermoord, hè? Hij heeft zijn leven afgelegd, vrijwillig. Mooi is dat, hè? Vrijwillige toewijding aan hem. Vader, hier ben ik. Offergave en slachtoffer. Hij heeft zijn leven afgelegd. Uiteindelijk is hij ook een bloedige dood gestorven. Ik heb een broeder in onze gemeente, die komt net terug uit een gesloten land. En die is voor de zoveelste keer erheen geweest. Die mensen moeten soms letterlijk hun leven afleggen. Als gevolg van het volgen van Jezus. En die mensen daar bidden voor ons, voor u, jou en mij. Waarom? Dat we navolgers van God blijven. Geloof je dat? Dat is wat. Zij bidden voor ons. En zij zeggen uiteindelijk wat Paulus zegt. Wees een navolger van God als een geliefd kind. In het Westen, daar waar wilde luxe is. Hou vol. Wees trouw. Volhard tot het einde. En zwem als een levende vis tegen de stroom in. En verwacht de heiland in de lucht. De vervolgde kerk die hun leven als offergave geven maar in heel veel gevallen ook in die landen als slachtoffer. En hoe zal het in ons land gaan? Het is toch een voorrecht dat we hier zo samen zijn. Ik hoop dat u blij bent in uw hart, dat we hier kunnen zijn, dat we zo de Bijbel open kunnen doen. In alle rust, in alle vrijheid. Dat is toch bijzonder? God spreekt. Laat dan ook je leven in dat teken staan. En of wij zo moeten sterven, we weten het niet. Maar laat in ieder geval uw leven Christus zijn. Dan zal uw sterven winst zijn. En dan de laatste gedachte die hier meegegeven wordt. Dat is mooi. De offers van de Heer Jezus, zowel zijn offergave als zijn slachtoffer. Ze waren beide voor God als een welriekende reuk. Een aangename geur. Nou, als je een beetje thuis bent in de Oud-Testamentische offerdienst, die offers, die roken niet lekker, dat stinkt. Maar wat bedoelt Paulus hier? Nou, God keurde de offers van de Heer Jezus goed. Het was goed zo, het was volmaakt, hoefde niets meer bij. Het was compleet. Ik had er wel eens bij willen zijn toen de Heer Jezus de heerlijkheid bij de Vader inkwam. Hij is de hemelen doorgegaan met een volmaakt offer. En hij droeg de zijn op zijn hart. Hij heeft ze binnengedragen in het binnenst heiligdom. En hij wil ons daar brengen waar hij is. Bijzonder. En dat offer van de Heer Jezus, offergave en slachtoffer, mag ik het eens met eerbied zeggen. Maar als God de Vader daaraan rook, dan had het zijn instemming. En ik heb gestudeerd in Rotterdam, toen ik nog in het bedrijfsleven zat, voor die tijd. En dan ging ik met de trein naartoe, en als ik dan in mijn coupé zat, dan kwam er zo'n zakenman binnen met een lange jas aan en een pak papier onder zijn arm, en had hij een beetje parfum gespoten. Ik was helemaal niet thuis welk geurtje die op had, maar had flink gespoten, dat rook ik wel. En dan had ik mijn plek in de coupé al ingenomen. En dan kwam die man langs en die zocht ook zijn plek. En dan zwaaide die jas zo'n beetje open, je kent dat wel, en hij nam een geur. Met zich mee. Die parfumlucht. Die ging zo door de coupé heen. Simpel voorbeeld. Hij verspreidde een geur. Dat ruikt goed. Hij verspreidde iets. Mag ik eens vragen, welke geur verspreidt u hier in Enschede? Is dat de geur van het leven? Omdat je in Christus het leven hebt ontvangen? Of is dat een doodslucht die u verspreidt? En mag ik het eens toepassen als God de Vader aan uw leven ruikt met zijn goddelijke neusgaten? Is dan uw leven vandaag, uw offergave, voor hem een wel aangename, een welriekende reuk? Omdat hij ziet, oh ja zeker, met vallen en opstaan. Maar de intenties van zijn of haar hart die zijn oprecht. Zijn geliefd kind, zijn navolger van mij. Haar leven is Christus. Daar geniet ik van, daar word ik blij van. En ik zal je gaan brengen daar waar ik ben. Lieve mensen, we leven in de dagen vlak voor de komst van de Heer Jezus. En laat het getuigenis wat Paulus hier zegt over de Heer Jezus, dat zijn offer, zijn leven, zijn toewijding, je leven en sterven voor God een aangename geur zijn, laat dat uw getuigenis zijn. In Enschede. Dat mensen de Heer Jezus in ons terugzien. Waar heeft dat mee te maken, Jacques? Dat heeft te maken met het navolgen van God. Ik heb vanmorgen een jeugddienst gehad, daar heb ik gesproken over gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. We hebben een persoon leren kennen. En zoals in een relatie het is, dan ga je elkaars harten delen, elkaars gedachten delen. En je gaat op elkaar aansluiten. Je krijgt aansluiting op elkaar. Waar je mee omgaat, zeggen wij, daar word je mee besmet. Veel omgang met Jezus. Intimiteit met hem. Wandel met hem. Zal u doen laten ruiken naar hem. Hé, wat is dat? Heb je morgen wat te vertellen in je opleiding? Waar ruik jij naar? Ga zitten, dan zal ik het uitleggen. Dat is het nieuwe leven wat God in Christus mij geschonken heeft. Is toch geweldig? We hebben toch een geweldige roeping. Een zegen om hem te volgen, maar ook een verantwoordelijkheid. En daarom, het komt uit de grond van mijn hart. Broeders, zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe de tijden zich ook ontwikkelen, wees een navolger van God. Houd uw focus gericht op de overste leidsman en de voleinde van ons geloof, de Heer Jezus Christus. Laat de zelfverloochenende liefde uw persoonlijk leven en deze gemeente kenmerken en doordringen. En als uw leven zo is,
dan kan ik het zeggen, met Paulus. Als uw leven hierdoor getekend wordt, dat de reuk van Christus zich in uw omgeving zal verspreiden. En ik hoop dat het uw intense verlangen is. En misschien moet je vanavond voor het eerst een toewijding maken. Of weer opnieuw. En biddend instemmen met wat we nu gaan zingen. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mijn gans aan u, o Heer. Ik wil ook in de eindtijd alleen voor u gaan leven. Want ik leef voortaan mijzelf niet meer. Dat is echte vrijheid. De Heer zegen u. Amen.
Het was de bedoeling om zojuist te collecteren, maar laten we de collecte verschuiven naar het voorspel van de slotzang. Dan kunnen we straks dadelijk de collecte houden. Laten we de Heer danken voor dat wat Hij vanavond heeft gegeven. Vader in de hemel, wij danken U voor Uw vaderlijke zorg. Het is pure bewogenheid, pure genade en het getuig van Uw vaderlijke liefde dat U ons op 21 september 2014 bij de les wilde houden. Want U weet wat er in deze wereld zich afspeelt. U weet wat er in de christelijke gemeente zich afspeelt. U weet wat er in ons persoonlijk leven zich afspeelt. Er vragen zoveel zaken om de aandacht. Wij horen zoveel stemmen in en om ons heen. Maar vanavond heeft de stem van de goede herder geklonken. Die ons liefdevol opriep. Wees een navolger van God. Als een geliefd kind en wandel door de liefde. Door die zelfverloochenende liefde. Juist als die zelfverloochenende liefde verkilt en minder wordt. Om juist dan te wandelen in het licht met Jezus. En dat zijn gezindheid, zoals Paulus het zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat in en door ons heen zichtbaar wordt. In onze huwelijken. In onze gezinnen. En in deze gemeente. Zegen de broeders van de raad en ook broeder Theo Niemeyer. In het leiding geven hier. Laat de gezindheid van de Heer Jezus hun levens kenmerken. En dat de schuilplaats hier in Enschede een plaats is waar een getuigenis van uitgaat. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Zodat mensen in de nood van hun leven, die misschien aan God nog gebod doen, de weg naar deze plaats weten te vinden. Omdat broeders en zusters hier door die liefde wandelen. En uit die liefde leven. Dank u wel voor het onderwijs van deze avond. Dank u wel voor de liederen. Soms kunnen we misschien in een lied naar u beter verwoorden wat er in ons hart leeft, dan dat we het zo onder woorden moeten brengen. Dank voor de muzikanten. Dank voor de ontmoeting met elkaar. En de broeders gezien hebbende, de zusters gezien hebbende, grepen zijn moed. Dank voor uw Zoon. Heere Jezus, dat u de weg gegaan bent. Vanuit de heerlijkheid naar de Vader. Naar deze wereld. Maar u bent weer in de heerlijkheid en we zien uit naar uw komst in de lucht. En daarom zeggen we het ook vanavond tegen u. Heere Jezus, we houden van u. En we bidden het, Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Geef ons de genade die nodig is om tot die tijd trouwe navolgers te zijn. En laat ons veel verkeren aan de voeten van Jezus. Tot eer en glorie van uw naam en tot heil van onze ziel. En tot zegen van allen die u op onze levensweg plaatst. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan een slotzang zingen. Ik hoop dat de organist een voorspel heeft of hij speelt het lied een keer. Dan zal er gecollecteerd worden. Deze tweede collecte is dan voor het bouwfonds. Als er gecollecteerd is, dan wil ik u verzoeken om te gaan staan. We zingen dan couplet 1 en 2 van opwekking 43 in Gods overwinning. Ik geef u dan graag nog een tekstwoord mee voor de komende week. En we zingen vervolgens couplet 3 en 4. was voor mij een zegen en een voorrecht om het woord van de levende God in uw midden te brengen. En ik wil je vragen om dit woord als een Maria in uw hart te bewaren. En om dit woord als reine dieren te herkauwen. En u zult de kracht van dit evangelie in de praktijk van uw leven ervaren en ondervinden. Graag geef ik voor de komende periode de volgende woorden aan u mee uit 1 Petrus 5. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof en de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.